door de weekse zondag bij elkaar te zijn. En veel mensen die zien dat niet zo als een bijzondere dag. Die maken er gewoon een dagje uit van. En dat is heel mooi. Want onze heiland, voor hem was het ook een dagje uit. Maar het is ook wel mooi om er samen bij stil te staan voor wat het betekent. En daarom lees ik eerst een stukje uit het EVG, uit Handelingen. Handelingen 1. Daarin staat beschreven wat we vandaag hier herdenken. Handelingen 1, vers 6. Daar begin ik. Zij dan, die waren samengekomen, vroegen hem aldus: Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Hij echter zei tot hen: Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. En terwijl hij dit zei, werd hij opgenomen terwijl ze toekeken. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl die heen ging, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleren, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal zo komen op dezelfde wijze als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Het is een bijzonder moment, dat moment van de hemelvaart. Ze hadden al eerder afscheid moeten nemen van Jezus. Dat was toen hij aan het kruis ging, gedood werd en begraven werd. En het was een heftige tijd, een heftig moment geweest. En wat schetst hun verbazing toen ze hem na 3 dagen weer zagen. Dat hij aan hen verscheen en dat hij gewoon levend en wel was. Dat hij zelfs at. Hij was gewoon weer bij hen. En dat zal een heel groot feest geweest zijn. En dat duurde 40 dagen. 40 dagen was hij gewoon met hen op weg. Vertelde hij hun van alles over het koninkrijk van God. En nu zijn ze dan bijeengekomen op de Olijfberg. Bij Betanië, de berg. En daar staan ze. En Jezus geeft ze nog wat laatste woorden mee. Hij geeft ze nog 3 beloften. De belofte van de Heilige Geest die ze zouden ontvangen. Hij geeft ze de belofte dat ze heel de wereld zouden gaan vertellen van het evangelie, van zijn koninkrijk wat komt. En de belofte van zijn wederkomst. En dat zijn 3 prachtige beloften. Daar mogen wij ook uit leven, want de discipelen die hoorden dat en die hebben dat uiteraard niet voor niks opgeschreven. Het is voor ons allemaal, die belofte. En dan wordt die opgenomen. En ze kijken en hij gaat, we nemen maar aan dat het naar boven was, want de hemel dat is een beetje een lastige plek om te duiden. Toen de eerste Russische astronauten de ruimte ingeschoten werden, toen kwamen ze ook tot de conclusie, nou hierboven is de hemel niet. Dat hebben ze ook gezegd, een beetje spottend. Maar we hebben inmiddels al zo ver kunnen kijken met onze radiotelescopen en andere apparatuur. Maar de hemel is nog nooit ontdekt. Dus waar de hemel nu precies is en waar is boven, hè? Waar is boven? De aarde is rond, dus waar je ook naar boven kijkt, daar zou de hemel dan moeten zijn. Nou, we weten het niet. Het is misschien de 5e dimensie of de 6e of de 7e. Ik weet niet hoeveel dimensies dat mensen al ontdekt hebben. Maar de hemel die is buiten ons gezichtsveld. En soms breekt de hemel nog even door. En ja, dat zien we ook. En dan zien we engelen. En sommige mensen die krijgen een blik op Jezus zelfs. Maar de discipelen, die staan daar en Jezus die gaat en ze kijken hem na. Kennen jullie die reclame van die spanplafonds? Nee, dus lopen die mensen die lopen over straat en zit het fiets, allemaal naar boven kijkend. Nou, zoiets zou je je voor kunnen stellen bij de discipelen. Ze staan daar en ze kijken omhoog. En er schuift een wolk tussen hen en Jezus in. En ze zien hem niet meer. Maar ze zien wel 2 mannen die bij hen staan. En die geven hun nog even de laatste instructies mee. Ga maar naar Jeruzalem. En dan gaan we even naar Lucas, die dat ook vertelt, maar die zegt er nog iets bij. Aan het einde van het Lucas-evangelie, in hoofdstuk 24, daar staat: Jezus leidde hen uit naar buiten tot aan Betanië en hij hief zijn handen op en zegende hen. En het gebeurde, terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel en prezen en zegenden God. Nou, wie het begrijpt mag het zeggen. Als je zo intens samengeleefd hebt met Jezus, als je zoveel moois van hem hebt gehoord, zoveel wijsheid van hem hebt vernomen, zo nauw bij hem betrokken was en weer ontzettend gelukkig was dat hij uit de dood weer was opgestaan en weer met jou op pad ging, 40 dagen lang, en ze zijn bij elkaar en hij verdwijnt. En dan zijn ze blij. Kijk, soms heb je zoiets, dan neem je afscheid van mensen en dan ben je blij dat ze weg zijn. Maar was dat het dan? Ik weet het niet. Ik vind het een beetje apart, vond ik het, dat ze daar bij elkaar zijn. Jezus verdwijnt en ze zijn blij. En ze zijn elke dag in de tempel en ze loven en prijzen God. Het is een bijzondere gelegenheid. Want waar worden ze nou zo blij van? Het was zo mooi. En nu is Jezus weg. Je zou zeggen diepe droefheid, maar ze zijn blij. Nou, Psalm 24. Daar staat, dat was trouwens al geschreven nog ver voordat Jezus naar de hemel ging, maar daar staat: poorten, ga open, ga wijd open, eeuwenoude deuren, dan kan de machtige koning binnenkomen. Wie is die geweldige koning toch? Het is de aanvoerder van de hemelse legers. Hij is de machtige koning. Ze hebben dat gezien. Ze hebben dat beleefd. Dat de machtige koning, waar ze eerst maar een gewone leraar misschien in gezien hadden, die gedood was en weer opstond, ja, begrijpen doen we het niet, dachten ze. Maar nu ontdekten ze, dit is een geweldige koning. Ze hebben bovendien de belofte van de Heilige Geest gekregen. En misschien hadden ze er al een stukje van, want de uitstorting die vond pas na 10 dagen weer plaats, maar ze gingen toch al dingen begrijpen blijkbaar door de werking van de Heilige Geest. En die geest die op Jezus was, die kwam nu op hen. En waar hebben we dat meer gehoord? Dat was toen Elia zijn taken overdroeg aan Elisa. Toen zei Elisa tegen Elia: Heer, ik zou graag willen dat er een dubbel deel van uw geest op mij kwam, zodat ik dat mooie werk ook kan doen, dat profeteren. Nou, zei Elia, let op, als je mij ziet opgenomen worden, dan zal een dubbel deel van mijn geest op jou komen. En hij had het nog maar koud gezegd, of er kwam een vurige wagen en die laadde Elia op en die vertrok naar de hemel. En ook daar verdwijnt hij uit het zicht. Alleen zijn mantel ligt er nog. Een soort mantel die Elisa toen ging dragen als een soort bekleding met de Heilige Geest. Zo zien we dat ook hier. Zoals Elia wordt opgenomen en zijn geest met dubbele kracht op Elisa kwam, zo wordt Jezus opgenomen en zijn geest komt op de discipelen. Het is een bijzondere gelegenheid. We hebben de afgelopen tijd een paar preken gehad die al in deze richting gingen. Je zou zeggen, ja, logisch, want we zitten ook in de tijd van het jaar dat we daaraan denken. Maar dat doet er niet toe. Het gaat erom dat er gesproken is over Jezus, de hoeksteen en de sluitsteen. Jezus, de hoeksteen van ons geloof en de voltooier van het bouwwerk van ons geloof. De sluitsteen. Jacques Brunt heeft dat keurig laten zien. En toen dacht ik van ja, Jezus die heeft een fundering gelegd voor ons geloof. En Jezus heeft ook door zijn hemelvaart en door de uitstorting van zijn geest de sluitsteen bij ons geloof erin gelegd. Zodat ons gebouw compleet kan zijn. Je moet dat zelf wel onderhouden, denk ik. Maar ons gebouw van het geloof is compleet en Jezus heeft met zijn hemelvaart zijn werk op aarde voltooid, de sluitsteen erin gelegd. We hebben vorige week van Leendert Post een preek gekregen over de macht en majesteit van God. Een preek waarin Jesaja 6, vers 4 staat dat Gods zomen de tempel vulde en dat er rook was in de tempel als teken van de aanwezigheid van God. Jezus is overal geweest. Jezus die is in de hemel geweest. Hij werd geboren, kwam op aarde. Hij is daar gedood, is gestorven, heeft zijn leven afgelegd en is naar de hel geweest. Jezus is opgestaan, was weer op aarde en is weer opgenomen in de hemel. Je zou kunnen zeggen, Jezus heeft een hellevaart gehad en hij heeft een hemelvaart gehad. We zijn blijkbaar al op het einde van de preek. Jezus had een hellevaart en hij had een hemelvaart. Zo was zijn leven. En dat vinden we ook terug in de apostolische geloofsbelijdenis. We kennen die in onze kringen niet zo heel erg goed meer. Maar daarin staat dat Jezus werd geboren uit de maagd Maria, is gestorven, is begraven, nedergedaald ter helle, weer opgestaan en opgevaren ter hemel. Dus die weg die Jezus zou gaan, die staat daar ook in, die Jezus is gegaan. En het oud-testamentische wereldbeeld was, hoe zit de aarde in elkaar in de hemel? Dat was de hemel, de aarde en onder de aarde. Dus de hemel, de aarde en de hel. Overal is Jezus geweest. Overal heeft Jezus zijn macht laten zien. Want hij nam zijn krijgsgevangenen mee uit de hel naar de hemel. Dus even voortbordurend op de preken die we gehad hebben. Hij voltooide zijn werk en hij heeft zijn macht en majesteit overal, waar wij maar kunnen bedenken, laten zien. In Jezus was menselijkheid en goddelijkheid verenigd. Hij was mens geworden, hij was geboren. En hij was nog steeds God. En hij is weer met goddelijkheid bekleed. En in de eenheid van Jezus, van mens en God, worden ook wij dus vertegenwoordigd. En Jezus ging op die manier, als met zijn lichaam, ging hij de hemel in. En daarin mag je ook zeggen, daarin gaf hij al ruimte voor de mens om ook de hemel in te gaan, om God te ontmoeten. Zo is hij een soort onderpand voor ons. God is niet onbereikbaar voor mensen, zoals veel verschillende geloven zeggen van God is een machtige kracht ergens bovenin, maar we kunnen hem niet bereiken. We weten er wat over, maar hij is nooit bereikbaar. Zo is het niet. Jezus die heeft laten zien dat hij als mens bij God kan komen. Maar nu, de hemelvaart van Jezus. De discipelen die staan te kijken en een wolk schuift ervoor. Ik heb dat altijd meer of meer gelezen als, ja oké, ze staan daar en er zijn wat wolken aan de lucht. Zou regen uit kunnen vallen, maar dat gebeurde niet. Maar Jezus ging omhoog en ja, er schoof een wolk voor. Jammer, dan konden ze hem niet verder zien. Gewoon een wolk. Maar toen dacht ik, laat eens kijken in de Bijbel. En ik heb een foto doorgestuurd, zodat je een beetje idee krijgt, maar ik weet niet of dat veel toevoegt. Want iedereen die kent wel situaties dat je een keer in de mistbank rijdt met je auto of dat je aan het lopen bent. En het blijft mistig. Dus je ziet dan niks meer. Wij waren meer dan tien jaar geleden denk ik. Jij weet het nog wel, want jouw agenda was natuurlijk keurig bij. Wij leven een beetje voor de dag weg. Maar waren we in Frankrijk, in de Franse Alpen, met een groep hier uit de gemeente. En hebben we heerlijk gewandeld. En op een dag zouden we starten met een tweedaagse tocht. We gingen overnacht ergens in een berghut. Nou, spannend natuurlijk. En we gaan op weg. En we lopen zo de mist in. Gelukkig hadden we gids meegekregen. Daar was voor gezorgd. En het is allemaal keurig geregeld. En die man die wist op zijn duimpje de weg. Maar wij lopen daar in de mist. En zo gauw je 5 meter achter iemand ging lopen, dan begon die al heel vaag te worden. En 10 meter bij je vandaan, dan zag je dus echt niks meer. Zo verdwenen de mensen gewoon voor je ogen uit de mist, in de mist. En achteraf bleek, we waren nog langs een grindhelling gelopen die vrij steil naar beneden ging. Maar dat hadden we helemaal niet gezien. Dat zagen we pas op de terugweg. En toen zeiden we, ja, dan kon het op de heenweg. Toen hebben we het niet gezien. Dan zal het nu op de terugweg ook wel weer lukken. Maar het was wel een beetje bedenkelijk van, nou, houdt dat grind het allemaal wel? Maar we zijn er doorheen gekomen, we staan hier. Maar dan krijg je een beetje beeld, een beetje idee van... Jezus verdween in een wolk. Maar wat voor wolk was dat nou? Zit er nou een betekenis in die wolk? En ik ben gaan zoeken in de Bijbel naar wolken. Of wolk. En ik viel bijna van mijn stoel. Want wat is die wolk? Ik zal jullie een paar teksten geven. We kijken naar Exodus 13, vers 22. God ging in een wolk voor het volk Israël uit. Ja, ik zie jullie al druk zoeken, maar dat hou je niet bij, hoor. Schrijf ze maar op. We lezen in Lucas 9 dat Jezus wordt verheerlijk op de berg. Dat hij daar is en dat ineens staan Mozes en Elia naast hem. En de discipelen die erbij staan, die zijn hoog verbaasd. En die zeggen, zullen we een gelijke tent bouwen? Dan sta je niet zo in de zon, misschien. Er komt een wolk. Ze worden ineens omgeven door een wolk en in die wolk klinkt de stem. En die zegt, dit is mijn zoon, ik hou heel veel van hem. Luister naar hem. Van wie was die stem? Uit die wolk. Mozes die klom de berg op en op die berg was een wolk. Hij klom de wolk in. En in die wolk had hij een ontmoeting met God. De tweede keer dat Mozes de berg op gaat, gaat hij weer die wolk in. En dan heeft hij dus werkelijk een ontmoeting met God. De tweede keer dat Mozes de stenen tafelen ging halen, want die eerste had hij kapot gegooid. In nummer 10, tijdens de reis door de woestijn, was de wolk van de Heer overdag boven hen. Zo liepen ze niet in de zon, maar dat was al prettig. Maar het was de wolk van de Heer. En toen de tabernakel werd opgezet, bedekte de wolk de tent. En het was de heerlijkheid van God die daar over de tent kwam. En in 1 Koningen 8, de inwijding van de tempel, de priesters konden door de wolk niet blijven staan. Die wolk die kwam in de tempel en iedereen die dienst deed, die moest de taken staken, want ze konden niet overeind blijven. In de wolk was de machtige aanwezigheid van de Heer. Vorige week las Leen er nog uit Jesaja 6 dat de tempel vol rook was, zodat ze ook hun dienst in de tempel moesten staken. Ezechiël 1, waar Ezechiël een geweldig visioen krijgt van de macht van God. Er komt een wolk uit het noorden. En in die wolk ziet hij een grote soort van praalwagen. En bovenop die praalwagen staat een troon en op die troon is de machtige majesteit van God. En nu? Een wolk neemt Jezus op. De discipelen zijn getuigen geweest van de majesteit van God. Die Jezus opnam in zijn heerlijkheid. En dan ga ik een beetje begrijpen, als ze dat beleefd hebben, dat ze weer blij terug naar huis gingen. Nou ja, terug naar huis, terug naar hun vergaderzaal. En waar ze al lovend en prijzend God naartoe gingen. Ze waren helemaal gelukkig. Oké, Jezus was weg. Maar ze hadden gezien wie die eigenlijk was. Wie die echt was. Een wolk in de Bijbel die verbeeldt de tegenwoordigheid van God. De wolk bedekt God, want wij zouden hem niet kunnen zien. Die ene keer dat Elia God ontmoet, of dat Mozes God ontmoet, wordt hij in een spleet van de rots gezet en God houdt zijn hand ervoor, zodat hij niet gezien kan worden, want dat zou niemand overleven. Dus God verhult zich in een wolk. En die wolk, die schoof ervoor. En ze konden Jezus ook niet meer zien, want ze hadden Jezus niet kunnen zien. zonder gedood te worden op dat moment. Die wolk komt verderop in de Bijbel ook nog voor. Want in Openbaring 11 waren er twee profeten. Die komen nog, maar in de Bijbel staat het beschreven. Twee profeten die de wereld vertellen van de macht van God. Die kunnen doden met vuur. En als je bij die twee profeten, dan zou je denken, wie zou dat geweest zijn? Want het waren personen uit de geschiedenis. En we interpreteerden dat als dat het Mozes en Elia waren. Die komen dus weer profeteren op de aarde. In een tijd dat er een grote verdrukking is. Dat mensen denken, nu hebben we alle macht aan onszelf. En die komen profeteren. Van de daden van God. En ze worden gedood, want dan kunnen de mensen niet meer verdragen. En die liggen 3,5 dag liggen ze dood op straat. En de mensen vieren feest dat ze dood zijn. Geweldig toch? Maar na 3,5 dag worden ze weer tot leven gewekt. En gaan ze in een wolk de hemel weer in. Een wolk is dus echt wel een belangrijk ding in de Bijbel. Omdat het de vertegenwoordigheid van God verhult, maar wel aanduidt. God is erbij. Dus de wolk die geeft aan dat Jezus door God wordt en is opgenomen. Hebreeën 12 zegt, Jezus kon de straf aan het kruis verdragen omdat hij wist dat hij aan Gods rechterhand zou zitten. En dat gebeurt. Filippenzen 2 zegt, daarom heeft God hem de hoogste eer en allergrootste macht gegeven en hem belangrijker gemaakt dan wie ook. Dat is Jezus. Dat is de Jezus met wie de discipelen liepen, met wie wij ons leven doorbrengen. En die zal terugkomen op een wolk. Geweldig toch? Want zoals die ging, komt hij weer terug. Is Jezus nu werkelijk in de hemel? Vraag je je eraf. Nou, Jezus die heeft zich nog laten zien aan Stefanus. Toen hij gestenigd werd, toen hij doodgegooid werd. Toen zag hij de hemel geopend en Jezus staande aan de rechterhand van God. Ook Stefanus staarde omhoog even. Maar dat kon niet lang geweest zijn, want hij werd doodgegooid. En we hebben de afgelopen tijd het boekje voor bidden voor moslims doorgewerkt. Ik weet niet of jullie dat allemaal gedaan hebben, maar in ieder geval. Daar lees je dus regelmatig dat moslims, zelfs in gesloten landen, levende ontmoetingen met Jezus hebben. Jezus laat zich zien en hij roept ze op om hem te gaan volgen. En na zo'n ontmoeting, dan kunnen ze daar niet langer omheen. Ze moeten hem volgen, want ze zien dat Jezus de machtige is. Jezus komt terug op de wolken. Daar schrijft Daniël al over. De mensenzoon die komt op de wolken bij de oude van dagen. De oude van dagen. Ja, dat was toen Jezus werd opgenomen in de hemel. Kwam hij op een wolk bij degene die al heel oud van dagen was. Daar wordt God mee bedoeld. En in Openbaring 14 vers 14 daar staat, toen zag Johannes een witte wolk en daarop zat iemand die op een mens leek. En Jezus zal komen op de wolken. We lezen daarvan in diverse teksten in de Bijbel. Dus kijk maar gerust naar boven. Houd je blik omhoog, want daar komt hij vandaan. En ik zou bijna zeggen, loop eens lekker met je hoofd in de wolken. Wees eens lekker in de wolken bij God. En het hoeft niet echt te zijn. Je hoeft niet te gaan roken of zo. Maar wees gewoon eens in je gebed en ga die wolk binnen en zeg, Heer, hier ben ik. Mag ik u zien? Mag ik u meemaken? Zoals Mozes dat vroeg. En God zal zich laten zien. En ik denk dat het nu wel duidelijk is dat het niet zomaar een wolk was. die Jezus aan het oog ontrok. Die wolk was de tegenwoordigheid van God. En die tegenwoordigheid van God, die mogen wij ook in ons leven ervaren. Wij mogen ook in de wolken zijn. En ooit zullen we zien dat Jezus weer komt. Hij komt terug. Op een wolk. Met de heerlijkheid van God. Amen. En als de techniek meewerkt, krijgen we nu de première. Van het door ons gezongen lied. Nou, niet door ons, maar door ons, hè. Wij deden ook mee.